Geliefde gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. De kerkraad die hoopt te vergaderen dinsdagavond om 19:30. Woensdagmiddag om 14:30 hopen we weer een contactmiddag te hebben voor ouderen en alleenstaanden. En willen u ook weer allen hartelijk daarvoor uitnodigen. En dan willen we ook uw bijzondere aandacht vragen voor de voorjaarsverkoping. Die zal weer plaats hebben vrijdagavond van 7 uur tot 9 uur en een zaterdagmorgen van 9:30 tot 1 uur. En we hopen dat we daar alle leden, jong en oud, mogen ontmoeten om samen ook onze schouders te mogen zetten onder het kerkelijke werk. Dat ook hierin tot uiting mag komen. Allen dus hartelijk welkom vrijdagavond en zaterdagmorgen op de voorjaarsverkoop. En dan tenslotte de collecten. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor Calando. En volgende week is er één collecte en die is bestemd voor de kerkelijke kassen. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar uit Psalm 66 en daarvan het 10e vers. God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goede tierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijt. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 66 en daarvan het 10e vers. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 26 en daarvan het 2e vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En daarna zal u gelezen worden uit het heilige woord des Heren en wel uit het Nieuwe Testament. En daarvan de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe. En daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 22. Stellen wij ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in antwoord daarop met elkaar de bede uit Psalm 26, het 2e vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 22. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren in uw naaste huis, u zult niet begeren in uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welken het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet opgewekt heeft, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. En zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is het de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Tot zover de schriftlezing. Lieve gemeente, dan willen we ook samen de Heer zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed ook de noden en de zorgen in het midden van de gemeente voor de Heer neerleggen. We willen in de eerste plaats gedenken aan zuster Van Driel uit Dirksland, die in de afgelopen week haar oude moeder zich zag ontvallen. We denken ook aan onze oude zuster Bot uit de Hobbemastraat, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En willen ook gedenken aan onze zuster Willy van der Boom, daar het met haar zoon Mannix zeer slecht gaat. We willen ook dankzegging doen. We mogen dat vanmorgen doen met Bas en Herma Vilerius, die van de heren gisteren een dochtertje hebben gekregen. En willen ook gedenken aan onze jeugdvereniging, de Plus 16 vereniging, die afgelopen vrijdagavond haar jaarvergadering mocht houden. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij weer samen zijn op deze zondagmorgen, de dag die gij geheiligd hebt. De dag des Heren. En laat het zo ook in ons hart mogen leven, dat we deze dag aan u de Heer in het bijzonder willen wijden. Dat het een dag mag zijn waarin ons hart verlangt, zoals de dichter dat heeft gezongen, hoe branden mijn genegenheden om zeer een voorhof in te trainen. Heere, laat ook dat verlangen bij ons gevonden mogen worden, om u te mogen ontmoeten in het gewaad van uw woord. Heere, want u wilt zich laten ontmoeten, u wilt gezien worden. Heere, en dat is het allergrootste wonder, u laat zich zien, Heere. Dat mogen we ook vanmorgen zien, dat ook de apostel Paulus erop gaat wijzen hoe gij verschenen zijt aan degene die in donker tasten, aan degene die in strijd waren. Maar u hebt zichzelf vertoond, Heer, met vele heerlijke en gewisse kentekenen. En u hebt ze bemoedigd en u hebt ze vertroost. En u hebt tot hun ziel gesproken, ziet, hier ben ik. En nou bidden wij u of u dat ook vanmorgen weer wilt doen. U weet hoe we opgekomen zijn. Met die hartelijke begeerten om u te mogen ontmoeten. O Heere, wil gij dan ook vanmorgen niet achterblijven? Hebben we het niet verdiend, om ons kan het ook niet. Maar zou ge vanmorgen uzelf nog eens willen vertonen, met vele gewisse kentekenen. Omdat ook de harten brandende mogen zijn onder de verkondiging van het woord. En dat u zich bekend wil maken. Heere, maar als dat verlangen bij ons niet gevonden wordt, en we uit gewoonte opgekomen zijn, hoe goed dat ook is, Heere, wilt u dan toch niet achterblijven? Heere, wilt gij dan nog ook om daarin een verrassend God zijn, die op het allerongedachts en onverwachts verschijnt en gaat spreken, Heere, woorden van eeuwig leven, levendwekkende woorden, woorden die een dode zondaar doen opstaan uit zijn zondegraf. Heere, doe het uit genade vanmorgen. Zie zo naar de hele gemeente om. Heere, wilt gij zich over haar ontfermen. Breid uw vleugelen over haar uit. Wil haar bewaren bij uw woord en bij uw inzettingen. Heere, dan weet u ook dat er opnieuw weer noden en zorgen in het midden van de gemeente zijn. We denken aan onze zuster Van Driel, Heere, die de afgelopen week gestaan heeft bij het geopende graf van haar oude moeder. Heere, Wilt u ook haar in haar verdriet nabij zijn? Dus u ook haar moeder missen moet. Heer, en u weet ook dat ze alleen haar weg moet gaan. En juist ook in zulke momenten missen wij onze geliefde man. Daarom bidden wij u, wilt u bij haar zijn en haar troosten en ondersteunen in haar verdriet. En geef ook, Heere, dat ze in deze weg ook schuiling mag zoeken bij u alleen. Wil zo bij haar blijven. Denk ook onze oude zuster Bot, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, zij is al op grote leeftijd gekomen. Gedenk haar toch ook in het bijzonder naar haar ziel. Ontfermt u zich over haar. En maak het ook in de avond van haar leven licht. Zodat ze u mag kennen. Heere, want zonder u zal het toch eeuwig donker blijven. Daarom willen wij ook voor haar in het bijzonder in de gemeente hartelijk bidden. Om dat doorbrekende licht. Geef het ook haar. Onthoud haar dat toch niet. En geef ook naar haar lichaam dat ze weer naar haar huis terug mag keren. Te onderzoeken, aan mogen wijzen waar de oorzaken ligt van haar vermoeidheid. Zodat ze weer geholpen kan worden en weer naar huis mag. Heer, in haar bidden we vooral onze ouderen. Die ook vanmorgen nog in uw huis mogen zijn. De anderen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u ook aan hen gedenken en bij hen blijven. Heer, er zijn zoveel ouderen onder ons. Die u nog niet kennen, die al van jongs af bij de waarheid zijn grootgebracht, maar nog steeds moeten erkennen dat ze u, de Heere, nog niet tot hun deel hebben. En laat er dan ook een verzuchting onder ons gevonden mogen worden. Heere, wilt u het zelf nog eens doen, door die onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Trek ze, Heere, met koorden van liefde. We willen u ook bidden. O zuster van der Boom, Heere, u weet hoe moeilijk de achterliggende dagen geweest zijn. Waar zulke teleurstellingen moesten verwerkt worden. En u weet welke vragen dat in haar hart geven. Heere, die wegen van u, die voor haar zo onbegrijpelijk zijn. Wij bidden u, geeft u haar de kracht om deze weg te gaan. Heere, ook als het zo moeilijk is en het hart het niet begrijpen kan. En het moederhart zo'n smart heeft. Als haar zoon zo ernstig ziek is, dat er naar menselijke maatstaven geen verwachting meer is. O Heer, u weet nog hoe ze treurt om het verlies van haar man. Heer, en nu haar zoon zo ernstig ziek. Heer, ondersteun haar van onder uw eeuwige armen. Begeef en verlaat haar niet. Samen met allen die haar lief en dierbaar zijn, dragen we haar aan u, de levende God, op. Heer, en wat ligt dat dan dicht bij elkaar, droefheid en blijdschap? Zo mochten Bas en Herma van u een dochtertje ontvangen. Heer, u hebt alles ook daarin zo wonderlijk wel voor hen gemaakt. U hebt Herma nog door de bevalling heen willen helpen. Ze beiden nog willen verblijden met de geboorte van een gezonde dochter. En nu bidden wij over u de kleine Eva ook dat nieuwe leven wil schenken. Wil daartoe de opvoeding gebruiken. Ook van deze jonge ouders. Heer, wat zou dat groot zijn als dit kind geboren is. Om eeuwig u te mogen loven en danken. Heer, wat zou dat groot zijn. Als zij ook een uitverkoren vat mocht zijn. Heer, wij bidden u dat voor al de ouders. Sterk in de opvoeding. Wilt u ook zijn met de moeders die in verwachting zijn. Ook in het midden van onze gemeente. Heer, dat ze samen met hun man het jonge leven dat ze onder hun hart mogen dragen. Aan u de Heere mogen aanbevelen. Gedenk ook aan hen die uitzien naar de kinderzegen. Maar waar gij het tot nu toe nog anders gemaakt hebt. Heere, gedenk ook hen die kinderloos hun weg gaan. Breid gij ook uw vleugelen over hen uit. En troost hen ook in die moeilijke momenten. Als het gemis zo gevoeld wordt van die kinderzegen. Sterk ze daarin ook. Heere, gedenk ook hen die een kind moesten verliezen. Heere, zijn er zwaardere slagen in het leven dan dat. U kent ze, Heer, ook in het midden van onze gemeente. Wilt u ook bij hen blijven, als elke dag dat verlies, dat gemis ervaren wordt. Heere, zo dragen we heel de gemeente hartelijk aan u op, ook onze jongeling. onze jeugdvereniging. Die ook in de achterliggende week weer haar jaarvergadering mocht houden. Heren, waar ze bepaald zijn, bij de materiële dingen, de vergankelijkheid daarvan, geneigd om die dingen te zoeken, maar toch gewezen zijn op die ene schat, die nog moest, nog roest verteren kan. Heren, gedenk zo onze jeugd, ook vanmorgen onder de prediking. Geef ook dat ze het woord verstaan mogen, dat het woord ingang mag vinden in hun harten. Zo dragen we heel de gemeente hartelijk aan u op. Vergeef en verlaat ons niet. O koning van de kerk, wees zelf in het midden. Door de werkingen van uw heilige geest. We bidden het u om Christus wil alleen. Amen. De prediking van de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus is onjuist, onoverdraagbaar en ook aanvechtbaar. Geliefde gemeente, is deze uitspraak afkomstig van iemand die de Bijbelse boodschap niet wil aanvaarden? Is deze boodschap afkomstig van een wetenschapper die zegt, ja, maar dat kan natuurlijk niet bewezen worden dat iemand uit de doden kan opstaan? Nee, gemeente. Deze schokkende uitspraak is afkomstig van professor van Gennep, eens hoogleraar in de praktische theologie aan de Universiteit van Leiden. In 1989 deed hij deze schokkende uitspraak dat de prediking van de opgestane Christus onjuist en aanvechtbaar is. Een uitspraak die natuurlijk, met name in de hervormde kerk waaruit hij afkomstig was, veel commotie en onrust heeft veroorzaakt. En kinderen, dat is natuurlijk heel erg. Dat een professor die jonge mannen moet opleiden om predikant te worden, tegen zijn studenten zegt, je moet niet prediken dat Jezus uit de doden is opgestaan. Maar kinderen, waarom is dat zo erg? Waarom is dat verschrikkelijk dat dat op een universiteit gezegd wordt? Wel, de apostel Paulus geeft dat zo heel nadrukkelijk in dit gedeelte aan. Hij zegt, als er geen opstanding van de doden is en als de Heer Jezus niet uit het graf is opgestaan, dan is onze prediking tevergeefs en dan is uw geloof waardeloos. Dan is alles voor niets. Dan heb ik u altijd bedrogen. Dan ben ik een leugenaar geweest. Dan kunnen we alles beter vergeten wat ik u verkondigd heb. En dan kunnen we het beste de kerkdeuren sluiten. Dan blijft er van het christelijke geloof niets over. Zo duidelijk en radicaal stelt Paulus het. Met de opstanding van de Heer Jezus uit de doden staat of valt het christelijke geloof. Als de Heer Jezus niet uit de doden is opgestaan, dan is er geen streep gezet door mijn hemelhoge schuld. Dan ben ik nog steeds een zondaar. En dan leef ik nog met een onbetaalde rekening. Dan ben ik niet bekeerd en niet met God verzoend. En dan ga ik voor eeuwig verloren. Begrijp je dat nu? Kinderen, waarom het zo belangrijk is, zo onopgeefbaar, dat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan. Mag ik je dat misschien eens met een voorbeeld duidelijk maken, kinderen? Wat nou de betekenis is van de opstanding? Jullie weten wel dat een dominee, als hij een preek moet maken, veel moet studeren. In de Bijbel, maar ook in boeken die uitleg geven bij de Bijbel. En daarom, als je bij een dominee komt in zijn studeerkamer, zie je altijd heel veel boeken staan. En telkens weer koopt een dominee nieuwe boeken, waar weer nieuwe uitleg wordt gegeven, nieuwe inzichten. En dan koopt een dominee weer eens een boekje om aan een kind te geven dat ziek is. En zo kom ik ook als dominee heel veel bij Van der Boom om boeken te kopen. En omdat een dominee zoveel boeken koopt, betaalt hij dat niet elke keer. Maar als hij dan komt, dan wordt dat op een rekening geschreven. En na een aantal maanden, dan krijgt de dominee een rekening van al die boeken die hij in die afgelopen tijd heeft gekregen. En dan staat er aan het eind van die rekening een bedrag voor die boeken. Laten we zeggen €195. En op een zeker moment gaat de dominee met die rekening naar Van der Boom en zegt: ik wil mijn rekening betalen. Nou, dat is goed. En dan betaal je die rekening. En dan gebeurt er iets. En dat is heel belangrijk voor het voorbeeld wat ik je gebruik. Want als ik dan die rekening geef en ik betaal dan het geld dat overeenkomt met die rekening, dan doet Van der Boom iets wat heel belangrijk is. Dan zet hij onder die rekening de datum waarop ik betaald heb en dan zet hij eronder voldaan. En waarom is dat nou belangrijk? Wel, als iemand zegt: dat boek, hebt u dat nou werkelijk betaald? Dan kan ik zeggen: ja, dat heb ik betaald. Nou, bewijs het dan eens dat u het echt betaald hebt. En dan kan ik de rekening laten zien en zeggen: kijk maar, zijn handtekening staat eronder dat het boeken betaald zijn op die en die dag. Nou, wat is nou de opstanding? Wel, de opstanding, zo mag je het zeggen, is de handtekening van God de Vader dat door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, de rekening betaald is. Dat de schuld vereffend is die de mensen hadden bij God. Al de mensen die in de Heer Jezus geloven, al die zonden die op die rekening stonden, die hemelhoge schuld van al de uitverkorenen, die heeft de Heer Jezus betaald met zijn dierbaar bloed aan het kruis van Golgotha. Toen heeft hij, om het zo te zeggen, die schuld verzoend bij zijn Vader. Maar nu komt het. Toen hij die schuld betaald had en hij zei: het is voldaan, het is volbracht. Toen is hij in het graf gelegd. En de opstanding is het bewijs dat God de Vader akkoord gegaan is met die schuldbetaling. Dat de Vader zegt: Zoon, ik heb niets meer te eisen. Ik wek u op uit de doden als een zichtbaar bewijs voor iedereen dat de schuld betaald is. En daarom is die handtekening van God onmisbaar. En is het daarin ook van het allergrootste belang dat wij geloven in de opstanding uit de doden. Het is de handtekening van God de Vader dat hij werkelijk niets meer te eisen heeft en dat hij niets zal eisen van al degenen die in Christus geloven. Begrijp je nu dat als de Heer Jezus niet is opgestaan, we geen bewijs hebben dat God verzoend is met het offer van Christus. Maar nu hij uit de doden is opgewekt door zijn Vader en zijn Vader daarin betuigd heeft: mijn Zoon, het werk wat je gedaan hebt, heb ik goedgekeurd. Het is voldaan. Nu kunnen ook zondaren het weten dat ook voor hen de schuld betaald is. Gemeente, en bij het grote gewicht van de opstanding van Christus willen we nogmaals na Pasen met elkaar stilstaan, wel bij de reeks van getuigen die mogen weten dat Christus is opgestaan en wel in de verschijning van de Heer Jezus aan de 500 op één dag. En dat vindt u in 1 Korinthe 15 en daarvan het zesde vers, waar we onze tekst lezen: daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. We willen aan de hand van deze tekstwoorden stilstaan bij Paulus' verkondiging van de opgestane paasvorst. In de eerste plaats zien wij dat dat een bestreden zaak is. In de tweede plaats letten we op een onweerlegbaar getuigenis ervan. En in de derde plaats zien wij de heerlijke vrucht. We willen stilstaan bij Paulus' verkondiging van de opgestane paasvorst. Een bestreden zaak, een onweerlegbaar getuigenis en een heerlijke vrucht. Doch eerst gaan wij van die opgestane koning zingen en wel uit Psalm 72 en daarvan de versen 1 en 6. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 72. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan konings zoon. En ook het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Hoor mij, o Heer, uw goede tierenheid is goed. Zie mij dan aan met gunstige ogen, hoe teer, hoe groot is mij uw mededogen. Verhoor uw knecht die hete tranen schrijdt. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 69, het zevende vers na het amen der prediking. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Paulus' verkondiging dus van de opgestane paasvorst. Die verkondiging is een bestreden zaak. Ze wordt ondersteund door een onweerlegbaar getuigenis en ze geeft van zich een heerlijke vrucht. Geliefde gemeente, wanneer je zo de eerste Korinthebrief doorleest, zou je kunnen vragen, hoe komt het toch dat de apostel Paulus zomaar ineens in dat 15e hoofdstuk begint over de opstanding? Hij heeft immers daarvoor heel wat andere onderwerpen aan de orde gesteld. Je kunt denken aan de verdeeldheid die er is in de gemeente van Korinthe, de verschrikkelijke zedeloosheid die er heerst, de huwelijksproblemen die er zijn, de vragen rondom het eten van het afgodenoffer, de misstanden rond het heilig avondmaal. Er was zo heel wat loos in de gemeente van Korinthe. En waarom nu zomaar ineens een hoofdstuk gewijd aan de opstanding? Wel, gemeente, het is waarschijnlijk zo dat apostel Paulus onder het schrijven van deze brief plotseling gehoord heeft van de twistvragen die er gerezen zijn in de gemeente van Korinthe. Het is hem ter oren gekomen dat daarover strijd is ontstaan. En we horen het hem dan ook in het 12e vers van ons hoofdstuk uitroepen, in verbazing en verwondering. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Hoe komen jullie daarbij om dat nu eens te gaan denken? Wel, Korinthe en de gemeente van Korinthe stond natuurlijk niet geïsoleerd. En het Griekse denken deed zich natuurlijk ook gelden in de jonge christengemeente. En het Griekse denken van die dagen werd beheerst door de gedachten dat er een sterk onderscheid is tussen de ziel en het lichaam, waarbij de ziel het verheven is, waarbij de ziel staat voor het zuivere, het reine, het vrije, het schone. En daarbij het lichaam tegenovergestelde is, het minderwaardige. Het lichaam dat aan pijn onderhevig is. Het lichaam dat honger kent. Het lichaam dat bezoedeld is door onreine gedachten en daden. Nee, men maakt een streng onderscheid tussen lichaam en ziel. En als het ware zag men de ziel gekerkerd in dat lichaam als in een gevangenis. En als nu de Heer Jezus in je ziel kwam, dan was dat een groot wonder. En dan, als je sterven ging, ging je ziel dan natuurlijk ook naar de hemel. Maar dat je dan na enige tijd bij de wederkomst weer met dat zondige lichaam zou worden hersteld, oh nee, daar hadden ze helemaal geen behoefte aan. Juist het sterven was een bevrijding van de ziel uit die kerker van het lichaam. En daarom hadden ze helemaal ook geen behoefte aan de opstanding van het lichaam. En u begrijpt wel, dat filosofische denken, dat stuitte natuurlijk met de prediking van de apostel Paulus, die wel sprak van de lichamelijke opstanding en ook van de lichamelijke opstanding van Christus. En dat was natuurlijk niet voor het eerst dat hij botste met dat denken. We hebben er zelf ook in het midden van de gemeente bij stilgestaan toen we gepreekt hebben over Paulus op de Areopagus. En toen ze heel lang naar hem geluisterd hebben. Maar toen hij ging spreken over de opstanding van de doden, toen begonnen ze hem daarmee te bespotten. Er was ook een andere stroming in het Griekse denken, de gnosis, de gnostiek. En dat waren Griekse denkers die zeiden, kijk, de mens is eigenlijk de geest kwijtgeraakt die hem alle dingen doorziet. De mens is vergeten wie hij in werkelijkheid is. En als je nu verlicht wordt door de gnosis, door de geest, dan ga je werkelijk alles doorzien. Dan weet je wie je zelf bent, dan weet je de dingen, de geheimen van het leven, ga je verstaan. En die gnosis, die werd door de christenen dan gezien, dat de Heer Jezus in je leven kwam. Hij was het die je eigenlijk uit die doodslaap opriep. Hij was het die je de ware kennis gaf. De Heer Jezus was dan geen verlosser van zonden, maar hij was een man die je uit je geestelijke slaap opwekte. Hij was het die je de werkelijke kennis bracht. En die dwaling heeft ook Paulus gewaarschuwd aan zijn geestelijke zoon Timotheus. In 2 Timotheus 2 vers 18 wijst hij daarop en hij zegt van mensen die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreede geschied is en verkeerde sommige geloof. Die Griekse stroming, die gnostiek, die dus ook onder de christenen zijn aanhang had, zeiden dat als je de Heer Jezus ontmoet en die brengt je tot de ware kennis, die geeft je de ware inzichten in de dingen van het leven, het geheim van het leven. Dat is eigenlijk de opstanding. Dan staat je ziel op uit de onkunde. Dan staat je ziel op uit die geestelijke duisternis. En dat is eigenlijk de opstanding. En dan ga je al de dingen doorzien. En dan zie je ook, zeiden ze, dat de dood eigenlijk maar schijn is. De dood is er eigenlijk niet, want je hebt een onsterfelijke kennis en die zal je nooit verlaten. En daarom zeiden de aanhangers van die vroegchristelijke stroming in de gnostiek, die zeiden, ik geloof geen dood. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. En daarom hadden zij natuurlijk ook geen behoefte aan de opstanding uit de doden. En zeker niet van de lichamelijke opstanding. En zo waren er dus verschillende stromingen in de gemeente van Korinthe. Die zeiden, ja, maar dat is helemaal niet nodig en dat kan ook helemaal niet. Dat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan. Dat moet je ook helemaal niet geloven. Die opstanding is al reden geschied. Of die opstanding hebben we helemaal niet nodig. Die is verwerpelijk. En zo drong dat denken ook door in die gemeente. En we zien dan ook, geliefde gemeente, dat dat al de eeuwen de kerken bedreigd heeft. Tot op de dag van vandaag, zelfs op de universiteiten, wordt dat geleerd aan de studenten. Je moet niet geloven in de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. En weet je, jonge mensen, hoe ze dat tegenwoordig verklaren? Al die teksten uit de Bijbel, die woorden van de discipelen en de apostelen dat de Heer Jezus waarlijk is opgestaan. Weet je wat de wetenschap zegt? Dat moet je zo zien. Die mensen die konden niet zonder de Heer Jezus. En die hadden hem nodig. En toen hij gestorven was, toen leefde hij in hun gedachten voort. En dat hij voor hen het allerbelangrijkste in hun leven was, dat noemden zij, hij leeft in mij. En daarom moest hij natuurlijk ook opstaan. Maar die opstanding is niet meer dan een droom van deze mensen. Een schone droom van Jezus' volgelingen. Voor wie hij niet meer uit hun gedachten was weg te denken. Maar dat is natuurlijk geen echte opstanding. Dat is een opstanding in hun gedachten. Dat dromen zij en in hun gedachten leeft hij voort. En zo is hij voor hen de opgestane Jezus. Maar dan moet je natuurlijk geen lichamelijke opstanding bijdenken, want dat kan natuurlijk helemaal niet. Gemeente, hoe gaat apostel Paulus daarmee om? Met dat denken. En hoe moeten wij daarmee omgaan in onze dagen? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een onweerlegbare getuigenis. Zegt apostel Paulus, als hij van die gedachten hoort, dat mensen zeggen, ja, de Heer Jezus komt wel in je ziel en de Heer Jezus is wel je verlosser, maar een lichamelijke opstanding, een vereniging van ziel en lichaam, dat moet je niet geloven. Of de dood is er eigenlijk helemaal niet en Jezus is degene die je opwekt uit je geestelijke doodslaap, maar niet je verlosser van zonden. Zegt apostel Paulus, nou moet je goed luisteren, iedereen mag daar toch wel zijn eigen mening over hebben. En het is uiteindelijk toch niet te bewijzen. Je kunt nou eenmaal verschillend over bepaalde dingen denken. Is de apostel Paulus zo tolerant, zoals dat in onze dagen is, dat je al de dingen moet relativeren en moet zeggen, ja, alles kan wel naast elkaar bestaan? De een kan zo geloven en de ander kan zo geloven. Dat moet je van elkaar respecteren. Zegt apostel Paulus dat ook, ik respecteer dat Griekse denken. Ik respecteer de gnostiek. Kan rustig bestaan ook naast mijn evangelie. Nee, in het geheel niet, gemeente. Paulus wijst die gedachte radicaal af. En wel in ontzaglijke scherpe bewoordingen. En hij zegt het heel duidelijk, als jullie niet geloven in de opstanding uit de doden, dan geloof je ook ten diepste niet in de opstanding van Christus. En als je niet gelooft in de opstanding van Christus, dan is mijn prediking zinloos en is uw geloof ijdel. Als we niet geloven in de opstanding van Christus, dan kunnen we de kerk beter sluiten. Want dat is de zaak waarmee het christelijke geloof staat of valt, de opstanding uit de doden. Ik las dat van de week nog bij James Fraser, de bekende zendeling onder de Lishu-Chinezen uit de vorige eeuw. Toen hij voor het eerst moest gaan preken in het Chinees, had hij zich weer afgezonderd tot bijbelstudie en was hij gaan studeren op het boek Handelingen. En had hij nauwkeurig de prediking van Petrus en Paulus onderzocht. En toen had hij een viertal kernelementen uit die prediking naar voren gehaald. En het belangrijkste was, zo zegt hij, de prediking van de opstanding van Jezus Christus. Dat is het allerbelangrijkste voor Petrus en voor Paulus. Het evangelie werd door hen nooit verkondigd zonder dit naar voren te brengen. En toen ik dat zelf ook nog weer eens ging nazien, toen bleek mij dat ook. Hoeveel de apostelen wijzen op Christus als de opgestane levensvorst. En geliefde gemeente, is dat dan toch ook niet ten diepste de troost voor Gods kinderen dat hij leeft? Want als hij niet uit de dood is opgestaan, hoe kan hij mij dan van de dood verlossen? Als hij niet opgestaan is en leeft, hoe kan ik dan ooit leven? Als we niet geloven in de opstanding van Christus, zegt Paulus, dan is ons te geloof te vergeefs. Dan zijn wij nog in de zonden, dan zijn wij nog verloren. Ja, dan zijn wij nog steeds de allerellendigste van de mensen. Wie niet in de opstanding van Christus gelooft, verklaar daarmee in principe ook Christus voor dood. En dan kan het niet anders dan dat we ook zelf in de dood blijven. Als Christus niet opgestaan is, gemeente, dan is er geen hoop, dan is er geen uitzicht, dan is er geen verwachting. Als Christus niet opgestaan is uit de dood, dan blijft alleen wanhoop, duisternis en troosteloosheid. Want juist door zijn opstanding uit de doden is er voor zondaren leven mogelijk. Is er verzoening en vergeving mogelijk. Juist omdat hij volkomen betaald heeft. En de Vader die betaling aanvaard heeft. Is er verzoening mogelijk. Juist omdat hij opgestaan is uit de doden. Mogen Gods kinderen weten. Dat zij ook straks uit de dood zullen overgaan. In het eeuwige leven. Om hem altijd te mogen aanbidden. En dat evangelie, zegt apostel Paulus, dat evangelie van de opgestane Christus heb ik niet uit mijn duim gezogen. Dat is geen verzinsel van mijzelf, maar zo zegt hij heel nadrukkelijk in het vierde vers, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Het evangelie dat ik u verkondigd is een evangelie dat gefundeerd is in de schriften. Denk maar eens, zo zou de apostel Paulus hiermee bedoeld kunnen hebben, aan de woorden van de profeet Jesaja in de 53e hoofdstuk, het 10e vers, waar hij zegt, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. De apostel Paulus zou kunnen wijzen naar dat heerlijke woord uit Daniël 7, waar gesproken wordt van de mensenzoon die van de Vader het koningschap ontvangt. Paulus zou kunnen wijzen op de heerlijke psalmen die spreken over dood en opstanding van Christus. Paulus zegt, wat ik verkondig is een evangelie naar de schriften. Het is gefundeerd op het woord van God en daarom is het aller aanneming waardig. De opstanding van Christus is naar de schriften. En daarom, gemeente, kan ook niets anders bestaan dan wat naar de schriften is. We mogen ook op geen ander fundament bouwen dan op dat onwankelbare woord van God. En zo zegt ook Paulus het. Hij is opgestaan naar de schriften. En dat heeft ook de Heer Jezus gedaan toen hij sprak met de Emmausgangers. Toen heeft hij hen ook de schriften verklaard. En heeft hij gezegd, moest de Christus al zo niet lijden en zo de heerlijkheid ingaan? Was dat niet reeds besproken door de profeten? Maar zijn de apostel Paulus niet alleen naar de schriften. Maar er zijn ook vele getuigen die daarvan kunnen spreken dat hij waarlijk is opgestaan. Er zijn vele getuigenissen van de opgestane Christus. En dan gaat hij er een aantal noemen. Hij zegt, denk aan Cephas. Cephas, de man die de Here verloochend had, Petrus, die toch door de Heer is opgezocht en hem heeft mogen zien. Daarna, zegt hij, is hij verschenen aan de discipelen, de vertegenwoordigers van de gemeente. En je voelt als het ware in die opsommingen, opklimming, een climax. Eerst aan de enkeling Petrus, toen aan de vertegenwoordigers van de gemeente en toen als het ware aan heel de gemeente. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen zijn ontslapen. Gemeente, als we deze tekstwoorden zo even lezen, dan komt er een veelheid aan gedachten naar boven. In de eerste plaats is het heel opmerkelijk dat wij nergens anders in de schriften van deze verschijning van de Heer Jezus aan de 500 lezen. De verschijning aan Cephas komen wij elders tegen als er gezegd wordt en hij is van Petrus gezien. De verschijning aan de discipelen, daar kunnen wij van lezen verschillende malen in het woord van de Here. Maar hier zomaar plotseling ineens wordt ons de verschijning genoemd aan meer dan 500 broederen. En je voelt als het ware dat de apostel Paulus laat zien, hij is verschenen niet alleen aan de enkeling, niet alleen aan de ambtsdragers, maar hij is ook aan heel de gemeente verschenen, aan allen. En het is alsof Paulus daarin wil laten zien, zij zijn de waarborg. Zij zijn het zegel dat straks een gemeente zal zalig worden die niemand tellen kan. Die 500 broeders, ze zijn als het ware de eerstelingen van die grote gemeente die zalig zal worden. Gezien van meer dan 500 broeders op één dag. En dan moeten wij in het bijzonder letten op het woordje gezien dat apostel hier gebruikt. Onze statenvertalers hebben dat op zichzelf goed weergegeven. Als er staat en hij is gezien van 500 broeders. Toch als je dat ook leest, dan lijkt het net alsof door de apostel Paulus het licht geschenen heeft op die 500. 500 mensen hebben de Heer Jezus gezien en daarna is hij gezien van 500 broeders. Dan lijkt het in zulke vertaling alsof het accent valt op die 500 broeders die de Heer Jezus gezien hebben. Maar dat zegt het Grieks niet. Het Grieks zegt het eigenlijk precies andersom. En de letterlijke vertaling van het woord zien dat apostel Paulus hier gebruikt, luidt dan ook, hij heeft zich laten zien aan 500 broeders. En dan voel je ineens, dan krijgt die zin een hele andere betekenis. Want dan staan niet meer de 500 broeders in het centrum die de Heer Jezus gezien hebben. Maar dan staat de Heer Jezus in het centrum die zich liet zien aan 500 broeders. Daar gaat het apostel Paulus om. Niet in de eerste plaats om die 500 broeders. Maar in dat woordje wat hij hier heel bewust kiest, heeft hij zich laten zien, wil de apostel Paulus al de aandacht richten op de Heer Jezus die zich heeft laten zien, die zich vertoond heeft, die hen opgezocht heeft. En in dat woord heeft zich laten zien, zien wij heel duidelijk dat het initiatief van de Heer Jezus uitgaat. Hij zoekt zijn schapen op. Hij zegt tegen hen, ziet, hier ben ik. En daarin zien wij iets oplichten van dat heerlijke werk van de Heer Jezus na de opstanding. Namelijk dat hij die goede herder is, die zijn schapen, zijn afgedwaalde schapen opzoekt. En daar wijst ook de schrijver van de brief aan de Hebreeën op. In het 13e hoofdstuk, in 20e vers. Daar kunt u het lezen. En ik zal het u langzaam voorlezen. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus. Hij die door zijn vader uit de dood is opgewekt, is de goede herder. En dat komt in dat woord zo nadrukkelijk naar voren. Hij heeft zich laten zien. Hij is die goede herder die zich laat zien aan zijn schapen. Hij is het die zijn afgedwaalde schapen tot zich trekt. En dat ongedacht en onverdiend, want zij hadden hem verlaten. Zij waren bij hem weggegaan. Ze waren rondgedoold in ongeloof. Ze konden niet bevatten dat hij opgestaan is. De emmersgangers, ze vertolken het zo duidelijk. En wij hebben gedacht, maar hem zagen ze niet. Ze konden het niet geloven. Sommigen twijfelden. Dat is de reactie van die schapen. Als ze dat evangelie horen van de opgestane Christus. Maar. Hij zoekt ze op. Hij laat ze niet ronddalen. Hij is die herder die de kudde om zich heen verzamelt. Zie hem daar staan. Te midden van de 500. Zijn schapen. Hij brengt ze tezamen. Hij zoekt ze op. In de tweede plaats dat woord gezien. Wat hier zo door de apostel Paulus specifiek gebruikt wordt. Dat wijst ook erop dat het gaat om een verschijning van boven. Een goddelijke verschijning. Het woord dat apostel Paulus hier gebruikt, dat gebruikt hij alleen maar voor het verschijnen en in het Nieuwe Testament van engelen. Of zoals Mozes en Elia verschenen zijn op de berg. Dan wordt dit woord gebruikt. Het wordt gebruikt voor een godsverschijning. Het gaat om iemand die gezien wordt vanuit een andere wereld afkomstig. En hier gaat het dan heel duidelijk dat Christus is de Zoon van God die gezien wordt door die 500 broederen. Het is een woord wat nauw verwantschap heeft met de oudtestamentische godsopenbaringen. En dat wil de apostel Paulus hier zo heel nadrukkelijk benadrukken. Het gaat om Christus die verschenen is na zijn opstanding, zo heel anders als voor zijn opstanding. Want dan heb ik een vraag aan de kinderen. Een vraag om jullie proberen duidelijk te maken waar het hier om gaat. Kun je mij duidelijk maken wat het verschil is tussen de opstanding van Lazarus uit het graf en de opstanding van de Heer Jezus uit het graf? Beiden zijn ze opgestaan uit het graf. Maar wat was nou het grote verschil tussen de opstanding van Lazarus en de opstanding van de Heer Jezus? Zou je dat kunnen uitleggen? Denk er eens even over na. Wat is het verschil tussen het lichaam van Lazarus en het lichaam van de Heer Jezus, na hun opstanding? Wel, dan denk ik dat je duidelijk wordt. Want Lazarus had hetzelfde lichaam als voor zijn sterven. Lazarus werd weer moe. Lazarus kon weer ziek worden. Lazarus moest weer sterven. Maar de Heer Jezus niet. Hij kreeg een verheerlijkt lichaam. Een lichaam wat niet meer onderhevig was aan de gevolgen van de zonden. Na zijn opstanding is de Heer Jezus nooit meer moe geweest. Heeft hij geen pijn meer gekend, zoals onder de geestelingen. Maar had hij een verheerlijk lichaam. Wat ook blijkt dat hij komt door gesloten deuren. Dat hij ineens bij hen is op de weg naar Emmaus. Dat hij plotseling verschijnt als daar 500 broeders bij elkaar zijn. Dat wijst ons op zijn verheerlijk lichaam. Dat hij niet meer hetzelfde lichaam heeft als voor zijn opstanding. Maar dat hij nu een verheerlijk lichaam heeft. O, daar verschijnt hij. En kan hij het tot hen zeggen. Mij is gegeven al de macht in hemel en op aarde. Hij is op eenmaal verschenen aan 500 broederen die hem gezien hebben. Bij de eerste verschijning horen wij een naam, Cephas. En vervolgens van de discipelen weten wij precies wie ze zijn. Maar die 500 broeders, hun namen worden ons niet gekend. Wij weten niet wie zij geweest zijn. Maar wat is nou hun geheim, geliefde gemeente? Niet dat wij ze kennen, want dat is niet van belang. Maar dat ze van God gekend zijn. En dat is hun levensgeheim. Dat het in hun leven waar geworden is. Maar nu al, zo zegt de Heer uw schepper. O Jacob en uw formeerder, o Israël. Vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mij. O, laat dat eens tot troost zijn, u die misschien niet zo bekend bent in de gemeente. U die niet bekend bent als Petrus of Jacobus. U die niet een ambtsdrager in het midden van de gemeente bent. U die misschien vanwege uw aard en karakter niet altijd op de voorgrond staat. Maar die toch door de Here gekend werd. Vroeger zeiden we wel, dat zijn de stille in de landen. Mensen die niet zo bekend zijn. Die niet zo vooraan staan. Die maar heel stil hun weg gaan. In tere godsvrezen. Die niet zo bekend zijn in het kerkelijke leven. Maar hun geheim is dat ze bij God bekend zijn. En laat dat uw troost zijn. Ook al gaat u misschien onbekend en onwetend uw weg. En heeft niemand aardig in u. Hier waren er 500 onbekenden. We weten niet wie ze waren. Maar ze waren bij God gekend. En daar komt het op aan, geliefde gemeente. Dat we door genade, door die grote herder zijn opgezocht. En dat we weten mogen een schaap van die kudde te zijn. Daar komt het op aan, niet dat we bekend zijn in onze kerkelijke kring. Niet dat we een vooraanstaande plaats hebben in de gemeente. Niet dat we bij Jan en alleman bekend zijn. Maar het komt hierop aan, dat onze naam bij God bekend is. En laat dat toch je troost mogen zijn. 500 broeders. Ik zei het al, een veelheid aan gedachten. Telkens weer komt erop als we daarover nadenken. Want geliefde gemeente, 500, dat moet wel een grote verrassing zijn, ook voor u en voor mij. Want als wij de Heer Jezus in zijn weg van het lijden gevolgd hebben, dan lezen wij telkens weer, en velen hebben hem verlaten. Ja, dan horen wij de Heer Jezus zelfs vragen. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Dan horen wij een man vragen, zijn er dan velen die zalig worden? Waarin je proeft, ik zie bijna niemand die tot bekering komt. En zo hebben wij ook de indruk dat het werk van de Heer Jezus eigenlijk nauwelijks zegen gehad heeft. Dat de meesten hem verlaten hebben. En dat we soms wel eens met Elia kunnen denken. Ik ben alleen overgebleven. En toch zien wij hier ineens 500 broeders. 500 die de Heere lief gehad hebben, die hem gevolgd zijn, aan wie hij zich nu heeft geopenbaard. En daarin zien wij ook, gemeente, dat de Heere doorgaat met zijn werk, ook al zien wij dat niet altijd. En zijn wij soms geneigd te denken met Elia, ja, waar zijn ze nog? En dat de Heere dan laat zien, maar ik heb er 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Zo kunnen wij het ook niet altijd bekijken, gemeente. En dat wij wel eens in moedeloosheid denken. Waar is toch het werk van de Heere? En dan plotseling, als het eerst in de diepte van de aarde wortel geschoten heeft, kan het zo plotseling opkomen. En dan blijft het toch waar dat de Heere zorgt voor de instandhouding van zijn kerk. En zie daar, 500 broeders op eenmaal aan wie hij verschenen is. Van die schapen die in het rond gedoold hebben met Maria, met Thomas en de emmersgangers. En zie, hij trekt ze met koorden van liefde en brengt ze bij hem. Hij gaat door met zijn werk, wat een troost. Ook in onze dagen, als wij wel eens kunnen zeggen, Heere, waar is toch uw werk ook onder onze jonge mensen? Kan soms zo stil zijn, Heere. O, dat we dan ook mogen vragen, Heere, gaat u door met uw werk? En wilt u ze samenbrengen? En dat we hierin ook mogen moed houden, dat hij op zijn tijd zijn kerk aan het licht zal brengen. 500 op één dag. Tegen al de verwachtingen in. De Heere, hij gaat door met zijn werk. 500 broeders op één dag. Wat een krachtig bewijs. Dat het niet maar gaat om een visioen wat die mensen gezien hebben. Of een droom die in hun hoofd voortleeft. Maar ze hebben hem daadwerkelijk gezien. Een bewijs waar niemand omheen kan. Want Paulus zegt het ook. Van wie het merendeel nog in leven is. Waarschijnlijk heeft Paulus er ook van ontmoet. En het is als het ware dat je in deze woorden leest. Ga er dan zelf ook naartoe. Zoek ze zelf ook op. Het is te verifiëren. Het is na te zien. Wij zijn geen verdichte fabelen nagevolgd, zegt later de apostel. Maar het zijn feiten waarin wij geloven. Bewijsbare feiten. Zoek ze maar eens op. Ze zullen het wonder vertellen. Hij heeft naar ons opgezien. Hij heeft ons geroepen en wij hebben hem mogen aanschouwen. Hij heeft ons de tekenen laten zien en hij heeft ons verkondigd zijn oneindige liefde voor hem. Hij heeft het geloof in onze zielen aangewakkerd en versterkt. Komt, luister toe. Geliefden, daarin ligt nu de heerlijkheid van de opstanding. Dat is het allesbeslissende moment. Dat is het waar de kerk op bouwen mag. Hij is om onze zonden overgeleverd. En hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat is het, gemeente, waar het in het evangelie van de opgestane Christus om gaat. Zie, aan het kruis. Daar heeft hij betaald, daar moest hij sterven, daar moest hij ondergaan. Vanwege de zonden moest hij sterven ten dagen als ge daarvan eet. Zult gij de dood sterven, daar aan dat kruis houdt, is hij gestorven voor de zonden van al de zijnen. Daar heeft hij met zijn dierbaar bloed de prijs betaald, dat rantsoen voldaan. Maar in de opwekking, zo zei de apostel in Romeinen 4 vers 25, is zij opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Door zijn opstanding kon hij het uitdelen aan al de zijnen, door zijn heilige geest, door de prediking van het evangelie van de opgestane Here, kan verkondigd worden dat een iegelijk die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het leven in hem vinden. Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking om het uit te delen aan wederhorigen. Zijn opstanding is het vaste bewijs dat verzoening teweeg gebracht is. Hij is overgeleverd om onze zonden. aan het kruis gestorven. Maar zie, hij is opgewekt tot mijn rechtvaardigmaking, zegt Paulus. Door de opstanding van Christus kan ik nu leven uit de aangebrachte verzoening. O, als Christus toch eens in het graf gebleven was, hij zou zijn broederen nooit hebben kunnen opzoeken. Hij zou nooit kunnen verschenen zijn aan allen wier hart ontstoken was in liefde tot hem. Maar nu is hij opgestaan en hij zegt het: ik leef en gij zult leven. En dan tenslotte, gemeente, onze laatste gedachten, de heerlijke vrucht. Want wat staat er aan het slot van onze tekst? Niet alleen dat er nog leven, maar er zijn er ook, zei de apostel Paulus, die ontslapen zijn. Kunnen mensen geweest zijn die al bij de verschijning van de Heer Jezus oud geweest zijn en kort na zijn verschijning zijn ontslapen? Het kan ook zijn dat er mensen bij geweest zijn die later door Saulus zijn vervolgd en die onder zijn vervolging zijn overleden. Maar Paulus gaat hier van hen zeggen dat zij niet gestorven zijn, dat zij niet overleden zijn, maar dat zij ontslapen zijn. Kinderen, dat is een woord dat gebruiken jullie nooit meer, ontslapen. Wanneer iemand aan het einde van zijn leven gekomen is, dan zeggen jullie misschien: mijn opa is gestorven of mijn oma is overleden. Maar je zult niet zo gauw zeggen: mijn opa is ontslapen. En toch gebruikt hier de apostel Paulus heel bewust dat woordje ontslapen. Wat betekent dat? En waarom gebruikt hij dat woordje ontslapen hier? Waarom gebruikt hij dat hele mooie woord ontslapen? Wat is de betekenis van die veelzeggende uitdrukking? Wel dit, heel eenvoudig zou ik het mogen zeggen. Paulus zegt dit na Pasen. Het is Pasen geweest, zegt Paulus, en daarom zijn zij ontslapen. Wat wil dat dan zeggen? Wel dit, jonge mensen, dat wanneer deze mensen gestorven zijn, zij niet gestorven zijn om daarmee te betalen voor hun zonden, en dat zij gestorven zijn om in de eeuwige rampzaligheid hun ogen te openen. Maar ontslapen wil zeggen dat zij met Christus leven zullen. Dat Christus voor hen de dood heeft overwonnen. Dat zij niet meer gaan sterven om daarmee voor hun zonde te betalen. Maar dat Christus daarvoor hen betaald heeft. En dat betekent dat ze daarom, wanneer zij aan het einde van hun leven gaan, niet sterven, maar eeuwig leven gaan. Mag ik eens een mooi voorbeeld geven van zulk een sterven? Dan kunnen wij denken aan het leven van Stefanus. Denk eens hoe hij daar gestenigd werd. En hoe hij daar bij zijn laatste momenten van het leven uitgeroepen heeft: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En wat lezen wij dan? En als hij dit gezegd had, ontsliep hij. En dan schrijven onze kanttekeningen bij dat woord ontsliep: de dood van de gelovigen wordt een slaap genoemd, om de zalige opstanding uit de doden, waardoor zij als een slaap wederom zullen worden opgewekt ten eeuwige leven. Dat is ontslapen. Dat is als het ware waarlijk rusten in de verwachting van de wederopstanding des vlees. Dat is ontslapen. Kinderen, als jullie gaan slapen, dan ga je slapen in de verwachting dat je de volgende morgen weer wakker wordt. Wel, zo gaan Gods kinderen ook slapen in de verwachting dat ze na het sterven hun ogen zullen opslaan in de eeuwige gelukzaligheid. Hoor maar wat een dichter zingt: maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Dat is ontslapen. Dat is gaan sterven in de verwachting. Straks als ik mijn ogen sluit, zal ik ze daarna openen in de eeuwige gelukzaligheid. Dat is ons slapen. En Paulus mocht daar iets van proeven. Als hij aan het einde van dit hoofdstuk, in het 55ste vers door het geloof, het mag uitroepen: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En Luther kon deze dingen ook zo kras uitdrukken, want hij schrijft dan het volgende. De zaak is deze, dat de gelovigen naar Golgotha met de Heeren een afspraak hebben, dat ze voortaan de dood geen dood meer zullen noemen. Proeft u daar iets van? Van die heerlijke verwachting die degene mogen hebben die ontslapen zullen. Dat zijn zij, zo zien wij in de schrift, die met Christus geleefd hebben. Die zullen ook met Christus mogen sterven. In de wetenschap dat hij is opgestaan en zij daarom ook zullen opstaan. Wat zal dat voor die broeders geweest zijn? Hem hebben ze mogen zien. En toen ze in hem de littekenen gezien hebben, waarin ze de troost aller vertroosting hebben gezien, hij deed dat voor mij, dat ik die eeuwige dood verdiend had. O, daar hebben ze een zaligmaker mogen aanschouwen. En toen zijn ze ontslapen. Ontslapen waarlijk in Christus. En toen hebben ze hun ogen mogen opslaan in de eeuwige gewesten. En hebben ze hem mogen aanschouwen, het lam, staande als geslacht. U die God vreest, kan je begrijpen dat er wel eens zijn die gezegd hebben door het geloof: mijn sterfdag zal mijn beste dag zijn. Kinderen, dat is sterven met de Heer. Dan is het waar wat jullie geleerd hebben. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Gemeente, dan kun je soms verlangen om te sterven. Om te ontslapen. Om met Christus te zijn. Dat is nou zo'n heerlijke vrucht. Ik geloof in Christus die opgestaan is. Die voor mij het graf heeft overwonnen. Sterven al Gods kinderen zo ruim? Nee, gemeente. Je moet maar eens lezen in de Christenreis. Als er één geweest is die veel kon spreken van de ontmoetingen met de opgestane Heren, dan is het Bunyan wel geweest. En hij heeft dat verwoord in die Christenreizen, waarin de Heer hem zo ontzaglijk veel genadegaven gegeven heeft. Zoveel bijzondere uitreddingen. We denken alleen maar aan dat heerlijke moment aan de voet van het kruis, waar het pak der zonde van hem afgenomen werd. En hoe de Heer hem verder zijn leven doorgeleid heeft. In de strijd tegen de vorst der duisternis. Hoe hij op de lieflijke bergen Jeruzalem heeft mogen aanschouwen. Maar als hij dan komt aan de oevers van de dood, dan zegt hij tegen zijn vriend hopende: ik zink in diepe wateren. De golven gaan over mijn hoofd en als baren bedekken zij mij. En als hopen hem dan wil troosten, dan zegt hij vervolgens: ach, mijn vriend, de angsten des doods hebben mij omgeven. Ik zal het land dat vloeit van melk en honing nooit zien. En daarin vertolkt Bunyan iets van de strijd die erover blijft ook. Voor een kind van God bij het uur van sterven, dan kunnen ze bij tijden nog zo geschud worden dat ze niets meer kunnen doen met alles wat ze meegemaakt hebben. Dat de zonden hen voor ogen gesteld worden. En dat ze niet meer hopen op genade. Kan het wel eens zo donker zijn op het uur van sterven. En toch, toch begeeft hij ze niet. Want dan lezen wij ook van Christen dat hij op een gegeven moment mag voelen in die doodsjordaan grond onder zijn voeten. En dat wil zeggen de beloften van het evangelie, waar hij bij vernieuwing mag opstaan en hij mag overkomen in Immanuels land. Liefde, kan het zijn wat we vroeger wel eens zeiden: dat Gods kinderen wel met een nachtschuit kunnen overvaren. Soms met veel bestrijdingen. En toch blijft het ook dan waar. Dat zij ontslapen. En dat voor hen de dood geen prikkel meer heeft. En dat de hel over hen geen overwinning meer heeft. Want hij heeft alles voor de zijnen voldaan. En ook voor hen die aangevochten sterven, wordt het sterven eeuwige rust en breekt de eeuwige gelukzaligheid aan. Geliefde gemeente, we zijn gekomen aan het einde van de behandeling van onze tekstwoorden. En wat liggen er dan zoveel lessen in? Mag ik ze nog even voor u als het ware samenvatten? In de eerste plaats is het apostel Paulus te doen om te laten zien in dit hoofdstuk en ook in ons vers dat de opstanding werkelijkheid is. En ik wil het ook onze jonge mensen op het hart drukken, ook als je verder gaat studeren. En in aanraking komt met de wetenschap die zegt dat is onmogelijk. O, hou dan vast aan dat onwankelbare woord en het getuigenis dat er 500 zijn die de opgestane Jezus hebben aanschouwd. In de tweede plaats ligt daar deze heerlijke les in. Voor degenen die vanmorgen in de kerk gekomen zijn. Die de Heere vrezen. Maar moeten zeggen met de dichter. Gun leven aan mijn ziel. Uw trouwe hulp stier mij toch in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Die het uitroepen aai zoek uw knecht schoon hij uw wetten schond. Zie dan hier. Waartoe is hij opgestaan? Om die goede herder te zijn. Voor wie? Voor mensen die vanmorgen het uitroepen. Gun leven aan mijn ziel. Heere, zou u nog weer eens naar me om willen zien? Heere, zou u nog weer eens uw liefde aan me willen openbaren? Ik kan niet geloven, Heere. Het is me onmogelijk om door de bergen van verzoekingen, van aanvechtingen heen te zien. Heer, u zou het weer eens nieuw willen maken. Zie hier, hij is er. Hij verlaat zijn schapen niet, die vanmorgen ronddolen. Zie, hij is hier. Hij is de onveranderlijke. Hij zoekt zijn schapen op. Hij zal ze niet begeven en hij zal ze niet verlaten. Hij zal aan hen verschijnen. Hoor je dat? Dat staat er in onze tekst. Hij heeft zich laten zien. Hij zal je niet verlaten. Ook al moet je vanmorgen belijden door eigen schuld rond te dwalen. Hij zal je niet verlaten. Grijp moed. Hij zal gewisselijk komen. Hij heeft Maria niet laten ronddolen. Hij heeft Thomas niet in zijn ongeloof laten voortgaan. Hij heeft Petrus in zijn diepe berouw opgezocht. De Emmausgangers in hun vertwijfeling. En deze 500 broeders. Hij is die goede herder. Die het verlorene zoekt. Hij zoekt ook u. Dat het dan ook uw gebed maar mag blijven, Heere. Gun leven aan mijn ziel in die verwachting. Heer, u hebt het vanmorgen toch gedaan. Aan die 500 broeders. Heere, doe het ook. Vanmorgen aan mij. In de derde plaats, geliefden, u die de Heere vrezen mag, laat u vanmorgen vertroosten door dat woord ontslapen. Je zult niet sterven, je zult niet verloren gaan. Daar staat die opgestane Christus voor in. Hij heeft voor u de dood overwonnen. En daarom, ook al valt de helle hond je aan, zeg het dan maar, mijn heiland heeft alles voor mij voldaan. Ik weet het. Voor mij gelden dagen als ge daarvan eet. Zult ge de dood sterven. Maar de zaligmaker, hij is gestorven. Voor mijn zonden, ja. Wat meer is, hij is opgewekt. Tot mijn rechtvaardigmaking. En daarom zal ik mogen ontslapen. O u die hem vreest. Laat u troosten door dat heerlijke woord wat Johannes schrijft in zijn eerste brief, het derde hoofdstuk. En daarvan het tweede vers, waar hij het zo heerlijk schrijft aan de kinderkens. En hij het tot hen zegt, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat Als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Hoor je het? Dat is de belofte die de Heere zijn pelgrims meegeeft. Wij weten niet wat straks wezen zal als hij wederkomt. Maar dit weten we wel. En dat zal de zaligheid uitmaken van al Gods kinderen die mogen ontslapen. Wij zullen hem zien gelijk hij is. O, dat is het uitzicht. Dat is het verlangen. En dat zal straks het hemelleven uitmaken. Dat je Jezus zien mag gelijk hij is in zijn onpeilbaar diepe belofte. In zijn onpeilbaar diepe trouw. In zijn grondeloze liefde. Zul je hem eeuwig mogen aanschouwen. Verlang je er bij tijden niet naar. Om te mogen ontslapen. Om hem te zien. Ten slotte, geliefde gemeente. Waar komt het voor ons allen op aan? Wel, hierop. Wat apostel Paulus zegt aan het einde van dit gedeelte. In het 8e vers. Waar hij zegt, en ten laatste is hij van allen, ook van mij gezien. Gemeente, kunt u dat zeggen? Kun jij dat zeggen? Ten laatste van allen is hij ook van mij gezien. Gemeente, wat is het groot dat hij zich laat zien aan Cephas? Wat is het groot als hij het zich laat zien aan Jacobus? Aan Thomas, aan de 12, aan de 500. Maar het gaat er toch om dat hij zich aan mij openbaart. Daarom, geliefden, Paulus, hij was een Saulus, een vervolger. En als hij deze woorden schrijft, dan duidt hij op die ontmoeting dat God hem stilhield. Dat God hem arresteerde en tegenkwam op de weg en hem neervelde. En dat hij zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Nou kan het nog, zegt Paulus. Voor zo een, hij is ook mij verschenen. Laat het dan ook uw gebed, laat het dan ook jouw gebed zijn. En laat er geen rust in je hart gevonden worden, totdat je het ook mag zeggen in verwondering. En ten laatste, o, als een vuurbrand uit het vuur gerukt misschien, maar ten laatste is hij ook van mij gezien. Heere Jezus, mag ik ook u zien als mijn zaligmaker. Heere, mag ik u ook leren kennen als mijn verlosser. Daarom, laat het je gebed zijn. Heere, wat zoudt gij mij toch geven? Geef mij Jezus of ik sterf. Zonder Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Amen. zo mogen wij weer aan het einde van de dienst tot u terugkeren. En dan leggen we ook het woord weer in uw handen terug, Heren. En wilt gij dan zelf als die grote herder de schapen bijeenbrengen, zoals gij die 500 bijeengebracht hebt rondom uw voeten, waar u aan hen verschenen bent. Heer, en waarin zij door die verschijning mogen ontslapen, omdat zij u gezien hebben. In u hun zaligmaker, hun verlosser, gezien hebben. Heer, en dan komt het erop aan dat wij ook door het geloof u gezien hebben. Zoals ook u gezegd hebt tegen Thomas, zalig. Zij die niet gezien hebben en nochtans geloofd hebben. Die niet meer met hun natuurlijke ogen u gezien hebben. Maar met ogen des geloofs onder de prediking. Door het woord in u al hun heil, hun hoogst verlangen hebben leren zien. Heere, geef toch dat er niemand van ons buiten gesloten zal blijven. Maar dat u ze in zult brengen. Dat u ze opzoekt. En dat ze het mogen zeggen. En ten laatste van allen is zij ook van mij gezien. O Heere, dan wordt dat zo'n wonder. Als van een ontijdig geborenen. Heere, dat kunnen ze dan nooit vatten. Dat u nog naar hen omgezien hebt. Heere, zie dan nog. Naar arme verloren zondaren om. Red hen die ten dode wankelen. En wil gij uw kinderen vertroosten. Met de opgestane Christus. Dat het nou zo vast ligt in hem. Ook in het uur van sterven, dat ze dan mogen zien op hem, die niet begeeft en niet verlaat, en het mogen weten, ik zal ontslapen in hem, die voor mij de dood heeft overwonnen. Heere, wat een zalige vrucht van het paasevangelie. Blijf zo bij ons, begeef en verlaat ons niet, en wil ons ook vanavond weer samen rondom uw woord brengen. Doe dat, o grote herder van de kudden, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte van die overwinnende kracht over de dood uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Heere, zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.